Goedemorgen allemaal. Mag ik eerst even iets persoonlijks zeggen? Ik vind het ontzettend leuk om vanmorgen samen met Lennart hier ook een bijdrage te mogen leveren aan de dienst. Want Lennart en Mieke, die hier vooraan zitten, die waren jarenlang in de Jozua-gemeente in Dordrecht in de tijd dat ik daar voorganger was. En toen stond je ook al op het podium. Zong jij toen ook? Nee, hè? Ja, je zong wel, maar jij deed in de zaal. Maar Lennart stond dan ook op het podium. Dus ik ging vanmorgen weer een beetje terug in de tijd. Heerlijk om jullie vanmorgen hier te ontmoeten. En heerlijk om u en jullie allemaal hier vanmorgen te ontmoeten. Ik moet zeggen, ik vond het wel een heel mooi lied wat we net hebben gezongen. Een lied dat heel diep gaat. En ik dacht wel even van, jongen, wat zingen we weer grote woorden. No turning back. Ik wil Jezus voor altijd in mijn leven volgen. Dat is nogal wat als je dat hier op zondagmorgen zingt. Dat heeft te maken met de rest van de week, hoe je dan leeft. En wat we ook zongen, dat even vertaald, dat Christus altijd genoeg voor ons is. En dat alles wat we nodig hebben in hem is. Zo. Ik zal gelijk maar heel eerlijk zeggen dat er in mijn leven dagen genoeg zijn dat ik dat misschien wel mooi meezing, maar dat ik dat niet altijd zo ervaar. Herkennen jullie dat? Dat je beleidt dat Christus genoeg is voor je, dat hij alles wat je nodig hebt, waar je naar zoekt, dat het in hem te vinden is, maar dat het soms dan toch zo is dat je het ook zoekt in andere dingen. Of ben ik de enige gek hier? Nou, het thema waar wij vanmorgen over gaan nadenken, vasten, met als ondertitel Dat smaakt naar meer. Ik denk dat dat iets is als we dat in de praktijk van ons leven meer zouden gaan toepassen. Dat we ook meer gaan ervaren. En niet alleen dus zingen op zondagmorgen. Maar ook meer gaan ervaren dat Christus werkelijk alles voor ons is. Soms heb je het nodig om in je leven tijden te hebben waarin je vast om je dit weer dieper en dieper tot in het diepst van je hart en in je ziel te realiseren. Vasten, dat smaakt naar meer. Volgende week begint er een week, vanaf volgende week zondag, een week van bidden en vasten. Jullie hebben allemaal een kaartje op je stoel gekregen, althans die ligt op de meeste stoelen, deze, over bidden en vasten. En er werd net bij de opening al even gezegd wat het allemaal betekent. Er komt een 100-uurs gebed, een ochtendbidstond, avondbidstond, gebedswandelingen. En er staat bij dat er ook diverse vormen van vasten zullen zijn. Nou, voor wat betreft dat laatste, Harold heeft me een tijdje geleden gevraagd om vanmorgen als een soort voorbeschouwing, voorbespreking op deze week, om na te gaan denken over wat nou vasten eigenlijk is. En ik moet zeggen dat ik het heel bijzonder vond dat Harold me dat gevraagd heeft. Het is een onderwerp dat mijn hart raakt. En ik zal je er ook heel eerlijk bij zeggen dat het voor mijzelf heel goed was om hier vandaag over te gaan spreken. Want ergens een week of twee geleden, toen dacht ik bij mezelf, hoe lang is het geleden dat ik zelf gevast heb? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het al best wel weer een poosje geleden was. Soms dan glijdt dat weer een beetje weg en dan moet je weer even. En toen dacht ik van ja, maar als ik daar nou op zondag 8 januari in Wierde over ga spreken, dan moet ik zelf wel eerst even gevast hebben, want anders heb ik natuurlijk geen recht van spreken. Dus ik ben vorige week begonnen met een periode van vasten. En ik moet je zeggen, vandaag is mijn 7e vaste dag. Ik heb een zogenaamde soberheidsvaste. Ik ga je straks wel uitleggen wat dat is. Vandaag is mijn 7e dag van vasten. En ik kan je echt vanuit de grond van mijn hart al zeggen, vasten, dat smaakt naar meer. Ik wil vanmorgen graag beginnen met een tekst uit Psalm 34, vers 9. En je kunt hem meelezen vanaf het scherm. En ik lees hem even deels vanuit de Herziene en deels vanuit de NBV-vertaling. Daar staat dit. Dan moet ik zelf even doorklikken, geloof ik. Hier ligt dat ding. Ja. Juist, daar staat dit. Proef, smaak en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Ik vond het net heel mooi wat Lennart zei. Ik heb er niet zo gauw na kunnen kijken of het klopt. Maar ik geloof het gelijk. Lennart zei dat er in het Nieuwe Testament meer dan 250 keer gesproken wordt over de goede Vader. Over de goedheid van God. Maar weet je wat zo mooi is? Als je die goedheid van God wil gaan proeven, wil gaan smaken in je leven, dat het echt niet alleen ergens in je hoofd zit als een belijdenis, maar dat het echt in je hart komt, dat je het echt gaat proeven, smaken. de goedheid van onze hemelse Vader. Weet je, om dat mee te kunnen maken is het soms nodig dat je eens even een poosje stopt met proeven en smaken van het eten en van het drinken van alle dag, van alle dingen die de wereld ons biedt, van het entertainment, van alles wat ons soms zo, leven soms zo vol maakt, dat we eens even stoppen met proeven en smaken van de wereld om de goedheid van onze hemelse Vader te proeven en te smaken. Daar gaat het om bij vasten. Dus ik zeg bijvoorbeeld, vasten heeft niets te maken met een soort religieuze verplichting, zoals de moslims, hè, die met de Ramadan moeten vasten en zo, met alle respect. Maar wij vasten omdat we zo graag meer willen proeven en smaken de goedheid van onze hemelse Vader. Daar gaat het om. Ik heb een soort definitie bedacht van vasten. Misschien zijn er nog veel betere, maar dit is mijn definitie van vasten. Vasten is het je onthouden van voedsel en of andere zaken, waardoor er tijd en energie vrijkomt om God te zoeken, zijn stem te verstaan en zijn liefde te proeven. Dus het draait bij vasten om drie dingen: God zoeken, zijn stem verstaan en zijn liefde proeven en smaken. Even heel praktisch tussendoor. Ik zie sommigen al driftig meeschrijven. Ik ga straks best wel heel wat dingen noemen. We gaan even in een sneltrein voortvaart door een soort basisstudie over wat vasten is. En als je die bij kunt houden, ik weet niet naar wie ik nu moet kijken, maar kan de PowerPoint ook op de website worden geplaatst? Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Oké. Dus relax. Als je het niet bijhoudt, kun je het later gewoon even op de website allemaal even terugvinden. Dus het gaat bij vasten om God zoeken, zijn stem verstaan en zijn liefde proeven. Waar gaat het om bij vasten? Mag ik beginnen met gelijk even een soort misverstand uit de weg ruimen, om even te vertellen waar het bij vasten niet om gaat. Want ergens zit dat diep in ons hart dat we met vasten iets gaan bereiken bij God. Maar vasten is niet om Gods hart te veranderen of om God over te halen. Vasten is niet een vorm van geestelijke manipulatie van God. Als wij vasten, dan gaat God misschien wel een keer met zijn heilige hand over zijn heilige hart strijken en dan doet hij het misschien toch. Vasten is ook niet een soort wit voetje halen bij God. Oh God, kijk, mij is deze week, ik heb gevast, nu zult u wel extra blij met mij zijn. Een wit voetje halen, kennen jullie die uitdrukking? Dat is dat je bij iemand in de gunst komt. Als je je leven met Christus verbonden hebt, dan ben je voor eens en altijd in de gunst bij God. Dan heb je altijd een wit voetje bij God, hoef je niet voor te vasten. Heerlijk is dat. Dus als we vasten, dan betekent dat niet dat we Gods hart willen gaan veranderen. Al geloof ik wel dat vasten Gods hart raakt. Vasten, je zou kunnen zeggen, dat is een soort van liefdesverklaring. Mijn vrouw vindt het heerlijk als ik tegen haar zeg, ik hou van je. Maar als het alleen maar bij woorden blijft, dan gaat het op een gegeven moment ergens aan kracht verliezen. Mijn vrouw vindt het nog veel mooier, dat raakt haar hart, als ik die liefde ook bewijs door soms iets voor haar te doen wat mij wat kost. Dus met vasten veranderen we niet het hart van God, maar het raakt wel het hart van God. Wat doet vasten wel? Nou, vasten doet vooral iets met ons hart. We vasten om ons hart te veranderen en ons te richten op God. Dus vasten hebben wij nodig. God heeft het niet nodig dat we vasten. Wij hebben het nodig om regelmatig in ons leven te vasten. Mag ik je een aantal situaties in de Bijbel even kort schetsen? Even een soort van snelle vogelvlucht door de Bijbel heen van waar er gesproken wordt over vasten en waar dat mee te maken heeft. In welke situaties gaan mensen nou vasten? Nou, vasten heeft te maken met, laat ik als eerste even noemen, de geschiedenis van Nehemia. Nehemia was landvoogd in het Perzische Rijk. En op een dag krijgt hij bezoek van zijn broeders uit Juda. En hij vraagt naar hun welstand. Hij vraagt, hoe is het met de mensen die de ballingschap hebben overleefd, die nu in Juda, in Jeruzalem wonen? Hoe gaat het met ze? En het antwoord is verpletterend, want wat krijgt hij te horen? Het gaat heel slecht met ze. Ze zijn het mikpunt van spot. De muren van Jeruzalem zijn afgebroken. De poorten zijn in vlammen opgegaan. En wat doet dat bij Nehemia? We lezen dat Nehemia huilend op de grond valt, dat hij dagenlang rouwt en dat hij vast om de God van de hemel aan te roepen. Dus vasten heeft te maken met rouw en verdriet. Het is een uiting van rouw en verdriet. We gaan even naar een tijdgenoot van Nehemia, dat is Ezra. Die gaat op een gegeven moment met een hele groep ballingen die terug mogen naar Juda. Die gaat op reis, maar vlak voordat ze op reis gaan, dan roept hij een vaste uit. En dan zegt hij, laten we ons verootmoedigen voor God. Laten we gaan vasten en smeken om een voorspoedige reis. Dus vasten heeft te maken met verootmoediging. En ook berouw, denk maar aan Nineveh. Jona komt daar en die zegt, God zal de stad vernietigen. Maar de stad heeft berouw, gaat vasten en God keert het omheil om. Dus het is een uiting van verontmoediging en berouw. We blijven nog steeds even een beetje in dezelfde periode. In dat Persische Rijk was ook een zekere Esther. Zij wordt koningin, de vrouw van koning Ahasveros. En op een dag dreigt er een situatie te ontstaan dat alle Joden in het Persische Rijk worden omgebracht. En dan moet zij, als koningin, moet ze naar de koning. Nou, zou je denken, dat is toch geen probleem als je getrouwd bent met elkaar? Maar dat was in die tijd. Je kon niet, zelfs als je de koningin was, je kon niet zomaar even binnenkloppen bij de koning van hallo, goedemorgen, hoe is het? Ik wil even wat met je bespreken. En het risico dat zij zomaar bij de koning binnenstapt is zo groot dat het zelfs haar leven kan kosten. En dan spreekt ze die bekende woorden om, kom ik om uit, kom ik om, dan kom ik om. Maar voordat ze omkomt, besluit ze om 3 dagen... te vasten en niet alleen zij, maar alle Joden in het hele Persische Rijk. 3 dagen vasten, 3 dagen niet eten, niet drinken, zowel overdag als 's nachts niet. Dus soms hoort vasten bij hele belangrijke beslismomenten. 4e situatie, even een klein stukje terug in de tijd. Een zekere koning Jozefat, hij was koning van Juda. En op een dag gebeurt het dat hij diverse boodschappers in het paleis binnenkrijgt. En ze hebben allemaal deze boodschap. Koning, er is een gigantisch groot leger onderweg naar Juda, naar Jeruzalem, om het land in te nemen. En dan lezen we dat Jozefat hevig schrikt. En dan doet hij wat iedere koning in zo'n situatie zou moeten doen. Dan staat er en hij besluit om de Heer te raadplegen. En dan gaat het verder. Je leest het in 2 Kronieken 20 vers 3. Dat hij besluit om een dag van vasten uit te roepen voor het hele land. Dus ook als er sprake is van grote nood en crisissituaties, dan zie je dat er gevast wordt. Ik ga er nog één noemen. Vasten heeft ook alles te maken met het zoeken naar Gods bedoeling. Met jouw leven persoonlijk of met een volk of met de toekomst. Maar even terug naar Daniël. Daniël, we lezen op een gegeven moment dat hij met gebed en met smeekbeden vastend en rouwend tot God komt om inzicht te verkrijgen in Gods plannen met zijn volk, met Israël. En na geruime tijd gebeurt het dat er een zekere Gabriël, een aartsengel, bij Daniël binnenstapt als het ware even in zijn leven. En dat deze Gabriël inzicht geeft in Gods plan voor de toekomst, voor het einde van de tijd. Maar Daniël moest wel eerst een periode hebben van vasten. Je leest het ook in het Nieuwe Testament in Handelingen. Bijvoorbeeld Paulus, als hij oudsten gaat aanstellen in de nieuwe gemeente die hij allemaal had mogen stichten, dan lezen we dat Paulus bij het aanstellen van de oudsten ook telkens weer een tijd neemt om te bidden en te vasten. Dus het heeft te maken met zoeken naar Gods leiding. Vasten heeft ook alles te maken met gebed. Het is niet voor niks dat het wordt genoemd een week van vasten en gebed. Als je het alleen maar hebt over vasten zonder dat je bidt, dan wordt het vooral een hele saaie en hongerige bezigheid en heb je er erg weinig aan. Bidden en vasten, dat is een combinatie die u voortdurend in de Bijbel tegenkomen. Ik ga het vanmorgen vooral hebben over vasten, maar het gaat om bidden en vasten. Die twee horen bij elkaar. En wat blijkt dat als je bidt, en soms heb je wel eens het gevoel, dan bid je en dan zit je tegen een soort koperen hemel aan te bidden. En je hebt het gevoel van, het komt niet aan in de hemel. Nou, wees er zeker van, het komt altijd aan in de hemel. Maar soms zit er in ons eigen hart een blokkade. En dan is het heel goed om juist je eigen hart daarin te veranderen. Om je gebed te onderstrepen met vasten. We lezen in Psalm 35 vers 13, waar David zegt, bleef mijn gebed onverhoord. Ik pijnigde mij door te vasten. Nou, heel duidelijk. Weet je wat er ook gebeurt als wij bidden en vasten? Dat heeft alles te maken met bevrijding. Jezus is op een gegeven moment in een situatie, er is een maanzieke knaap, een jongen die heeft een demon in zich en de discipelen die proberen die jongen te bevrijden. Maar wat ze ook doen, er gebeurt niks. In dat kader zegt Jezus in Matteüs 17 vers 21 in de herziene Statenvertaling NBG, de NBV, de nieuwe vertaling, daar staat deze tekst helaas niet. Maar dan zegt Jezus, dit geslacht, dit soort demonen vaart niet uit dan alleen door bidden en vasten. Ik kan je vanmorgen dit zeggen. Demonen beginnen te sidderen als er wordt gebeden, maar ze vluchten weg als er wordt gebeden en gevast. Heb je in je eigen leven te maken met dingen waarin je vast zit? Of heb je te maken in de levens van mensen om je heen, of een situatie waarbij het gevoel hebt, hier loopt het helemaal vast, hier is de macht van Satan zo manifest. Ga bidden en ga vasten en je zult merken dat er verandering gaat komen. Dat is een belofte die Jezus onszelf heeft gegeven. Ik noem er nog één. En dat is uit het leven van Jezus zelf. Vasten heeft alles te maken met het begin van een bediening. Weet je nog hoe het bij Jezus ging? Hij werd gedoopt in de Jordaan, Matteüs 3. En de hemel gaat open en die duif die komt, de Heilige Geest komt op Jezus. En je zou denken, Jezus is nu gedoopt, hij is vervuld met de Heilige Geest. Hij is klaar voor de bediening, hij kan van start gaan. Maar wat is het eerste wat de Geest doet in het leven van Jezus? Lees maar mee, Matteüs 4, vers 1. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, en lees het verhaal maar verder door. Aan het begin van de bediening van Jezus gaat hij 40 dagen de woestijn in om te bidden en te vasten. Ik geloof als wij in de bediening die God op een ieder van ons heeft gelegd. Misschien heb je hem nog niet ontdekt, maar God heeft een bediening voor jou. Of er nou een bediening is op het podium of achter het podium in de keuken of bij het kinderwerk. God heeft een bediening voor jou. En ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik zou niet weten wat God voor mij van plan is. Dan zeg ik, misschien moet je gewoon eens van mij part. Dat is wel een heel eind. 40 dagen gaan bidden en vasten. Ik hoor soms mensen die zeggen van, ik sta al jaren in de bediening, maar ik ben het vuur kwijt, ik ben de drive kwijt, mijn hart wordt niet meer geraakt. Dan zeg ik, dan moet je misschien weer eens opnieuw gaan bidden en vasten, zodat je bediening weer nieuw elan krijgt, weer nieuwe kracht van God. Waarom zijn zoveel bedieningen zo zwak en zo kwetsbaar? Omdat we het verleerd zijn in onze tijd om te bidden en om te vasten. Nou, zomaar even 8 voorbeelden vanuit de Bijbel als het gaat om vasten. De Bijbel geeft ook heel duidelijk aan dat er verschillende vormen zijn van vasten. Ik zal er een paar noemen. We lezen bijvoorbeeld, we hebben het net al even genoemd, dat die periode van vasten, die door Esther, koningin Esther, wordt uitgeroepen. Dat was een periode waarin niet werd gegeten en niet werd gedronken. En dan staat erbij dat dat voor 3 dagen was. Nou, dat is heel mooi. Alle voedingsdeskundigen geven dat ook gelijk aan. Je kunt wat langer zonder eten, maar een mens kan maximaal 3 dagen zonder drinken. Zeker als je nog nooit gevast hebt, dan zeg ik er eerlijk bij, ga nou niet gelijk zeggen van morgen ga ik 3 dagen niet eten en niet drinken. Sommige dingen moet je ook een beetje leren. Maar 3 dagen maximaal zonder drinken. En als je langer gaat, dan gaat het niet goed met je lijf. We lezen ook over een periode van 40 dagen, net bij Jezus. En bij Lucas 4 wordt dat nog eens nadrukkelijker erbij gezet. 40 dagen dat er ook niet gegeten werd. Jezus was 40 dagen in de woestijn en 40 dagen, dag en nacht, at hij niets. Wat zeggen deskundigen? Een lichaam kan het maximaal 40 dagen aan om niets te eten. Langer moet je niet doorgaan. Ik ga nog een keer terug naar Daniël. Want die zit weer in een andere situatie waarin hij opnieuw inzicht wil verkrijgen. Hij bidt een gebed tot de God van de hemel en er komt geen antwoord. En dan besluit hij 3 weken lang te gaan vasten en dan op deze manier. Hij schrijft geen smakelijk eten, geen vlees en geen wijn. Nou, dat noemen wij dan tegenwoordig het soberheidsvasten. Dat je gewoon een langere periode je onthoudt van smakelijk eten, vlees en wijn. Dat is de periode waar ik nu voor mezelf voor heb gekozen. Er is nog een hele verrassende vorm van vasten. En die zou misschien wat minder bekend zijn. Maar weet je dat je ook kunt vasten door een poosje, en dat is natuurlijk vooral voor de getrouwde mensen onder ons, door een poosje geen seks te hebben. We lezen in 1 Korinthe 7, vers 5 dat het goed is om je te onthouden van omgang met je man of met je vrouw. Om je, staat er letterlijk bij, om je toe te wijden aan het gebed. Nou, dit is vooral voor sommige mannen een hele heftige vorm van vasten, dat kan ik je wel zeggen. En het is niet voor niks heel praktisch dat Paulus er ook bij zegt, doe dat nou niet te lang, want anders komt de duivel en die gaat je verzoeken op je gebrek aan zelfbeheersing. Dus ga nou niet zeggen, zullen wij eens een jaar gaan vasten van seks? Dat is niet gezond. Niet voor je relatie, maar ook niet voor je man en misschien ook wel voor je vrouw zijn. Dus dat programma van de EO, jaren geleden 40 dagen zonder seks, zo origineel was dat niet, dat komt gewoon uit 1 Korinthe 7 vers 5. Nou is er nog een vorm van vasten, alleen die vind je niet terug in de Bijbel. Maar ik denk dat het voor sommigen misschien een nog veel zware opgave is dan een poosje niet eten of niet drinken. En dat is wat we dan tegenwoordig noemen het mediavasten. Geen televisie, geen social media, geen games of dat soort dingen. Nou, op het kaartje, we gaan er straks nog wel even wat verder op in. Daar staan deze vormen van vasten ook genoemd. En we gaan je straks uitdagen om je vandaag toe te wijden aan een van deze vormen van vasten. Maar daar kom ik straks op terug. Even een andere vraag. En je merkt, ik heb vanmorgen niet zozeer een dieptestudie, even een breedtestudie. Ik wil je gewoon even in de volle breedte van het onderwerp een aantal dingen vanuit de Bijbel laten zien. Hoe vaak moet je vasten? Dat is ook een vraag die soms wordt gesteld. Nou, als ik even kijk naar het Oude Testament, de wet van Mozes, daarin is het heel duidelijk. We lezen in Zacharia 8, vers 19, dat het in die tijd de gewoonte was om in de vierde en in de vijfde, in de zevende en in de tiende maand een aantal dagen te vasten. Dat was vastgelegd. Als we dan even een stapje maken in de tijd naar de tijd van Jezus hier op aarde. De fariseërs die hadden in de loop van de jaren die wetten van God enorm uitgebreid, veel zwaarder, veel ingewikkelder gemaakt. En op een gegeven moment lezen we in Lucas 18 vers 12 over de fariseërs die maar liefst 2 keer per week vasten. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik van dat stelt helemaal niks voor. Ik vast 7 keer per week. Ik vast 7 keer per week. Ik vast elk etmaal. Van 2 tot 6. Vroom, hè? Maar deze fariseërs die hadden gezegd, als wij echt bij God indruk willen maken, als we echt vroom, als we echt rechtvaardig willen zijn, dan moeten we 2 keer per week vasten. Maar God had dat nooit zo bevolen. Dat was hun eigen bedenksel. Maar we leven nu in het Nieuwe Testament en de vraag is, hoe vaak moeten we vasten? Nou, mag ik het dan zo zeggen, het gaat helemaal niet om de vraag of we moeten vasten. We mogen vasten. Het is een voorrecht om te mogen vasten zoals God het bedoeld heeft. En wanneer vast je dan? Nou, onder bijzondere omstandigheden. Ik heb er net al even een paar genoemd. Als je leiding van God zoekt voor bepaalde situaties in je leven. Als je bevrijding nodig hebt, als er genezing nodig is. Als je je opnieuw wilt toewijden om dat te onderstrepen. Als er een nieuwe fase is misschien in je bediening, dat zijn van die momenten om te zeggen, dit is goed om een poosje, in welke vorm dan ook, om een poosje te gaan vasten. En, wat heel belangrijk is, soms, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar soms maak ik het mee dat er geen directe aanleiding lijkt te zijn om te vasten, maar dat de Heilige Geest ergens in je hart spreekt en je gewoon een aandrang geeft om te vasten. Mijn advies is, als je maar enigszins het gevoel hebt dat de Heilige Geest je aandringt om te gaan vasten, doe het, want doe je het niet, mis je vast een hele mooie, bijzondere zegen van God. Want vasten leidt altijd tot zegen van God. Zullen we eens gaan kijken naar wat Jezus leert over vasten. We lezen in Matthäus 6, vers 16 het volgende. Wanneer jullie vasten, en deze zin geeft gelijk al aan dat het niet uitzonderlijk is. Jezus zegt niet, mochten jullie ooit een keer toevallig zover komen dat je gaat vasten? Nee, gewoon wanneer jullie gaan vasten, dat hoort er gewoon bij. Maar let op, de motivatie is heel belangrijk. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Het vasten in die dagen was een soort geestelijke show geworden. Een soort geestelijke krachtpatserij. Een soort van kijk mij eens hoe vroom en hoe heilig ik ben. Maar daar gaat het helemaal niet om. Vasten is juist iets heel persoonlijks tussen jou en de Vader. Zodat je gaat proeven en smaken de goedheid van onze hemelse Vader. Want lees maar door. Jezus zegt, maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgen ziet, die zal je ervoor belonen. Nou wordt deze tekst vaak opgevat als zou je, als je vast, dat je dat niet mag noemen. Misschien dachten jullie net toen ik zei dat ik vorige week was begonnen met vasten. Oh, hij zegt dat hij aan het vasten is, dat mag niet. Dat staat er niet. Jezus heeft het over onze motivatie. Als ik ga vasten om alleen maar indruk te wekken vanmorgen hier, zodat ik kan zeggen, ik heb daar gaat nergens over. Ik kan me herinneren, jaren geleden toen ik bij de EO werkte. We gingen meestal met de hele afdeling eten beneden in het restaurant. En op een ochtend, het was een uur 11:45, iemand riep, zullen we gaan eten? En een van de collega's, een vrouwelijke collega, die zei van, nou, nee, ik ga vandaag niet mee eten. Oh, heb je druk dan? Nee, ik heb het niet zo druk. Maar waarom ga je niet mee eten dan? Ja, nee, heel vaag. En op een gegeven moment zei ik, ben je aan het vasten of zo? En ze kreeg helemaal een kleur. Ik zei, dat mag je gewoon zeggen hoor, zeker bij de EO is het helemaal niet gek. Ze had iets van, dat mag ik niet zeggen, dat is iets stiekems. Je mag er vrijmoedig over spreken dat je aan het vasten bent. En soms is het voor de mensen om je heen ook wel handig als ze het weten, zodat ze er ook een beetje rekening mee kunnen houden. Als je maar niet trapt in de valkuil van de fariseer. Oh, kijk mij eens. Ik vast 2 maal per week. Vinden jullie mij niet vreselijk vroom en toegewijd? No way. Dan kan God er denk ik heel weinig mee. Dan is het misschien goed voor je ego, maar het verandert je hart niet echt. Nog iets wat de Bijbel ons leert over vasten. Je kunt ook verkeerd vasten. Er is een situatie in Jesaja 58 waarin het volk vast, maar er gebeurt helemaal niets. En dan roepen ze op een gegeven moment naar God, maar God, wij vasten. Waarom ziet u dat niet? Er verandert helemaal niets. En dan gaat God in Jesaja 58 duidelijk maken, jullie vasten wel, maar ondertussen gaan jullie door met een zondige levensstijl. En dat werkt niet. Vasten moet altijd gepaard gaan met gerechtigheid, met heiligheid, met het goede. En dan lezen we in Jesaja 58 vers 6, en ik lees het even vanuit het boek. Nee, het soort vasten dat ik van u verlang, is dat u band met de zonde verbreekt, dat u zich bevrijdt van het kwaad, dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar ze recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden en asielzoekers in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. En dan moet je eens kijken, als u dit alles doet, zal God zijn glorierijke licht op u laten schijnen. Hij zal u genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een schild voor u zijn en de glorie van de Heere zal u van achteren beschermen. Dan zal de Heere antwoorden als u roept, ja, hier ben ik, zal hij direct zeggen. Dus wat gebeurt er als wij gaan vasten? Persoonlijk? Maar wat gebeurt er als wij vanaf volgende week zondag als gemeente, wauw, een week gaan bidden en vasten en dan zoals God het bedoelt. Dan belooft God hier, dan zal ik mijn licht laten schijnen. Dan zal ik genezing gaan brengen. Dan zal ik bescherming gaan geven. En zodra jullie roepen tot mij, dan zal ik direct zeggen, ja, hier ben ik. Dat is wat er gebeurt als gemeente gaan bidden en vasten. Ga je mijn onderwerp, mijn thema van deze morgen al een beetje begrijpen? Vasten, dat smaakt naar meer. Als je eenmaal de bijzondere geestelijke kracht van vasten hebt ontdekt, dan smaakt dat echt naar meer. Mag ik je tot slot een aantal effecten, een aantal gevolgen noemen? Wat gebeurt er in ons leven als we gaan vasten? En de dingen die ik wil genoemen, dat is deels mijn persoonlijke ervaring. Het is deels de ervaring van anderen. En het is vooral ook gebaseerd op het woord van God, waar we net ook al een paar dingen van hebben gezien. Het eerste effect van vasten. Let op mensen. Dat is altijd meer focus op Jezus. Altijd. Ik kan me herinneren, ook weer jaren geleden bij de EO met de Rond het Preesbent, dat we op een gegeven moment, de generale repetitie was een week voor de preestour. En ik had gezegd, zullen we gewoon eens met elkaar de komende week gaan vasten. En hoe je dat invult, zoek het maar uit. Maar we gaan met elkaar vasten. En na een week kwamen we bij elkaar en we hadden de soundcheck gehad en we hadden nog een bidstond. En ik vroeg aan de mannen en vrouwen van de Rond het Preesbent, jullie hebben een week gevast. Wat heeft het met jullie gedaan? En ik vond het zo mooi dat een van de dames van het preesteam zei dit. Ik weet niet wat er gebeurde, maar Jezus was deze week voortdurend in mijn gedachten. En ik wist niet dat ik zoveel van hem hield. Dat raakte mij ongelooflijk. En dat herken ik ook. Ik kan je eerlijk zeggen, de afgelopen week heb ik meer liefde, meer aanbidding, meer passie voor Jezus gevoeld dan de weken ervoor. Het was voor mij hoog tijd om weer eens een poosje even te vasten. Bedankt voor de aanmoediging die jullie me met dit thema hebben gegeven. Je gaat meer van Jezus zien. Het tweede, je gaat meer honger en dorst naar God krijgen. Heb je soms die periodes in je leven dat het je allemaal niet zo raakt? Dat je je Bijbel leest en denkt, ja. Of dat je een opwekkingsliedje zingt en denkt, ja, hebben ze al vaak gezongen. En dat je denkt aan God, denk je, ja, ik ga even lekker televisie kijken. Meer honger en dorst. En weet je wat Jezus daarvan zegt? Zalig zij die hongeren, want zij zullen verzadigd worden. Als je geen honger hebt naar God, zul je ook niet worden verzadigd van God. En weet je wat zo mooi is? Op een of andere manier, vraag me niet precies hoe het werkt, daar weten de deskundigen vast veel meer over te vertellen, maar op een of andere manier, als ik in mijn maag honger en dorst toesta, daarvoor kiest, dan activeert dat op een of andere manier honger en dorst in mijn geest naar God. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dus als het lauw is in je leven, als het flauw is in je leven, als het dor en droog is in je leven, misschien is het vandaag voor jou een dag om te zeggen, ik ga mij toewijden om te vasten, om weer meer honger en dorst naar God te krijgen. Vasten leidt tot meer geestelijke autoriteit. In je denken, in de geestelijke strijd waar we allemaal mee te maken hebben, in je spreken met mensen. Echt waar, je zult het meemaken. Je hebt misschien al 5 keer met een collega gesproken over het evangelie en het komt niet binnen. En je gaat misschien een week vasten voor die collega en je merkt dat er iets verandert. Ik merk dat er iets verandert in mijn prediking, in de impact van mijn prediking als ik vast. Ik heb ooit gedacht, ik ga voortaan, Heer, soms doe je beloften en dan denk ik van, oh, wat zeg ik nou? Heer, ik wil voortaan voor elke preek die ik doe, wil ik een dag vasten. Maar ja, ik preek ongeveer 2-3 keer per week. Dus dat is iets te veel. Maar ook deze week heb ik weer gedacht, eigenlijk moet ik dit weer, misschien niet in die intense vorm, maar moet ik dit weer gaan oppakken, want God zelf wijst dit aan. Als je gaat vasten, bidden en vasten, dat vergroot je geestelijke autoriteit. Bidden en vasten, dat leidt tot verhoring van gebeden. We hebben dat net gelezen vanuit Psalm 35, bleef mijn gebed onverhoord. Ik pijnigde mij, zegt David, ik pijnigde mij om te vasten. Soms moet je je gebeden onderstrepen met de keuze om te gaan vasten. Ik noem er nog een paar. Vasten, dat heeft tot gevolg dat je leiding van God gaat ontvangen. We hebben het net gezien in het leven van Daniel, in het leven van Paulus. Zit jij in een situatie waarin je heel specifiek leiding van God zoekt? Je moet een keuze maken voor je studie, of voor een baan, of voor een huis, of gewoon ook de gewone alledaagse zaken. Kies ervoor om misschien eens een dag of langer te gaan vasten, om daar in Gods leiding te gaan zoeken. En ga ervaren, niet het hart van God verandert, maar jouw hart gaat veranderen, waardoor je Gods stem kunt gaan verstaan. God spreekt al lang. Ken je dat verhaaltje van een man die op een dag bij de dokter kwam en die zei, dokter, mijn vrouw spreekt de laatste tijd zo weinig tot mij. Nou, zegt de dokter, ik denk dat er een ander probleem is. U bent een beetje doof aan het worden. Je kunt zo makkelijk zeggen, oh God, waarom spreekt u niet meer? God spreekt, alleen ons hart zit vaak potdicht. En juist als we ons bidden onderstrepen met vasten, helpt het ons om ons hart gevoelig te maken voor God. Het helpt ons om doorbraken te krijgen in moeilijke situaties. Soms dan heb je van die hele ingewikkelde dingen in je leven, in je werk, in je gezin. Misschien wel in je huwelijk. Misschien ben je wel aan het worsten met je huwelijk. Man, vrouw, ik daag je uit. Ga eens een poosje bidden en vasten. En geloof dat God zelfs in de meest ingewikkelde, vastgelopen huwelijkssituaties veranderingen wil gaan geven. vasten en bidden. Het heeft te maken met schoonmaak van lichaam en ziel. Ik heb begrepen dat er aanstaande woensdagavond een avond is. Met Harold en met een diëtiste. En dan wordt er ook wat meer gesproken over de lichamelijke aspecten van vasten. Ik kan in ieder geval wel dit zeggen. Dat alle deskundigen het erover eens zijn dat vasten gezond is voor het lichaam. Want het breekt vuil af. Het reinigt je lichaam. Maar het gaat veel dieper. Het reinigt ook je ziel. En ik denk dat de mensen die hier regelmatig vasten het onmiddellijk zullen herkennen als ik zeg dat als je een periode aan het vasten bent, het lijkt wel alsof er een soort grote schoonmaak in je ziel plaatsvindt. Onreinheid wordt opgeruimd. Verborgen agendas komen aan het licht en worden beleden en bij het kruis gebracht. Verborgen trots en hoogmoed wordt zichtbaar. God wil juist door zo'n periode van het vasten heen, hij wil grote schoonmaak in ons leven laten plaatsvinden. En dan de laatste die ik wil noemen. Vasten leidt tot persoonlijke levensheiliging en discipline. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je het soms zo moeilijk vindt om echt met dingen te breken in je leven waarvan ze niet goed zijn. Soms zijn er bepaalde houdingen. Soms is het dat je een bepaalde bitterheid hebt naar iemand toe. Soms een probleem van heel veel mannen dat je niet van de computer af kan blijven. Dat je naar porno zit te kijken. Er zijn soms zoveel dingen die zo taai zijn en je komt er maar niet doorheen. En soms is het nou heel regelmatig is het nodig om te bidden en te vasten om tot stappen te kunnen komen in je leven en werkelijk vrij te worden. Jezus nodigt ons uit om discipelen te zijn. Wat hoort bij discipelen? Discipelschap. En mijn ervaring is, als het lukt om mijn maag in bedwang te houden, discipline, dan lukt het mij ook om mijn geest in bedwang te houden. Dat is een leerproces en je leert er ontzettend veel van. Ik ben begonnen met die tekst uit Psalm 34. En ik wil hem nog een keer laten zien. Want daar gaat het uiteindelijk om. Proef, smaak en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vasten, als het goed is, komt dat voort. Ik zeg het nog één keer heel duidelijk. Het komt niet voort vanuit een religieuze verplichting die we elkaar opleggen. Het komt niet voort vanuit, als je vast, dan ben je een betere christen. Het is niet zo dat als je aanmeldt en je gaat volgende week mee vasten, dat er ergens in het administratiesysteem van de gemeente een vinkje achter de naam komt. Broeder, zuster, A, B, dat is iemand die vast. Heeft er allemaal niets mee te maken. Uiteindelijk, ten diepste, komt vasten voort vanuit dat hele diepe verlangen. Denk aan de definitie die ik heb gegeven. Dat diepe verlangen om God beter te leren kennen. Om zijn liefde te proeven en te smaken. We gaan straks, Lennart wist al een beetje waar ik ongeveer zou uitkomen. We gaan straks een heel mooi lied zingen. En dat sluit u helemaal direct op aan. Dit is mijn verlangen, Heer. U prijzen. Met mijn hele hart aanbid ik u, let op, al wat binnen in mij is, verlangt naar u. Alles wat ik vinden wil, is in u. Verlang je naar dit verlangen in je hart? Wil je proeven en smaken de goedheid van onze hemelse Vader? Wil je verder komen in je leven? Wil je stappen zetten? Wil je doorbraak in je leven? Wil je bevrijding? Wil je al die dingen die ik heb genoemd? Het was een heleboel wat ik over jullie in het half uurtje heb uitgestort. Sorry. Maar je kunt het allemaal rustig nakijken op de website. Ik hoop dat ik je vanmorgen een beetje heb kunnen enthousiasmeren. En dat je zegt, vasten? Ja. Dat smaakt naar meer. Wil u eens even dit kaartje erbij pakken? Er ligt niet op elke stoel een kaartje, maar op de meeste kaartjes ligt wel een stoel. Dus de mensen die nu al zeggen, ik ga toch niet vasten, geef hem dan maar even aan iemand die wel gaat vasten. En aan de voorkant van dit kaartje. Aan de voorkant van dit kaartje staat dus even heel praktisch de data en wat er allemaal gaat gebeuren. Maar op de achterkant, daar, dat is een soort oproep. Ja, ik doe mee en dan kun je kiezen tussen, ik focus me op extra op gebed. Ik doe mee met vasten door niet te eten, door sober te eten, enzovoort, enzovoort. Wat is de bedoeling van dit kaartje? Je kunt straks dit kaartje inleveren. Zet even je naam en je adres erbij. En dan gaan we dat dus allemaal in het administratiesysteem van de gemeente invoeren. Nee, want vasten is iets tussen jou en God persoonlijk. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Het enige wat we van je vragen, we gaan nog een paar liederen zingen. En tijdens het zingen van het lied, of nu misschien al, vul in waarin jij je vandaag wilt toewijden. En dan kun je straks, je hoeft je naam er niet bij te zetten, want God kent je naam al lang. En hij weet wat je invult. Je mag straks tijdens het zingen van de aanbiddingsliederen, mag je hier naar het kruis lopen. Hier staan 4 mandjes. Ik vind het wel een beetje weinig, 4 mandjes. Oké, 4 mandjes. En dan mag je dit kaartje gewoon hier bij het kruis in een van de mandjes leggen. En dat is jouw daad, jouw stap die je vanmorgen mag zetten. Ja, ik wil mij toewijden, want ik geloof dat vasten naar meer smaakt.